Goedemiddag, luisteraars. We willen u vanmiddag wat meditatieve stukjes voorlezen en wat psalmen zingen. En dan wou ik graag beginnen met psalm 119 en daarvan het derde en 86e vers. Het derde vers, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw gewoon mij tot uw liefde wekken. En ook het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Dan zal mijn tong uw redenen vermelden, want uw geboon zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. We noemden nu psalm 119 en daarvan het derde en het 86e vers. We lezen nu een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de tweede brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe, daarvan hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu 2 Korinthe 6, de versen 1 tot en met 10. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd. Ziet, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken en in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. In het woord der waarheid is de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtigen, als onbekenden en nochtans bekend, als stervenden en ziet, wij leven als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde doch altijd blijde, als arm doch velen rijk makende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. We willen u graag een ogenblik bepalen bij het tweede vers, 2 Korinthe 6, vers 2, want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid. De apostel Paulus leefde bij de schriften. Dat blijkt uit de woorden van deze tekst. In het eerste gedeelte citeert hij Jesaja 49 vers 8. Daar zegt de profeet Jesaja, alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Hij haalt hier dus Gods woord aan. Paulus zegt immers, want hij, dat is de Heere, zegt, leven wij zo bij de schriften. In de woorden uit Jesaja 49 gaat het om een door God bepaalde tijd, die van beslissende betekenis is voor de mens om behouden te worden. Met de tijd van Gods welbehagen wordt in Jesaja 49 bedoeld de tijd van de Messias. Hoe heeft Jesaja uitgezien naar de tijd van de verschijning van Christus op aarde? Op die tijd zal blijken dat de Heere de grote hoorder van het gebed is. Want in die tijd heb ik u verhoord, zegt de Heere, en heb ik u geholpen. Jesaja heeft die heerlijke dag van ver gezien. De dag waar Jesaja naar uitzag, de dag die in Christus is aangebroken, wordt hier genoemd de welaangename tijd en de dag der zaligheid. Calvijn zegt van die welaangename tijd dat het een tijd is der goedwilligheid en onverdiende gunst. Als hier over zaligheid gesproken wordt, dan is dat de volkomen verlossing die in Christus is. De opstanding en hemelvaart van Christus prediken ons dat zijn werk volkomen is, dat er niets aan ontbreekt. De schuld is betaald. Gods recht is bevredigd. De Vader is volkomen tevreden met zijn werk, omdat er niets ontbreekt aan zijn werk. Daarom is er de dag der zaligheid. Die dag der zaligheid duurt gelukkig langer dan 24 uur. Het is het geheel van de genadetijd. Zie, nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Het is de tijd waarin Christus u roept en nodigt. We weten niet hoe lang die tijd duren zal. Het kan spoedig voorbij zijn, maar nu is het tijd. We zijn nog in het heden der genade. Zie, zo schrijft Paulus hier tot tweemaal toe, let op. Hoe vaak heeft de Heere al geroepen, gewaarschuwd en genodigd? Wat hebt u ermee gedaan? Bent u na iedere preek weer overgegaan tot de orde van de dag? Misschien was u wel eens onder de indruk van het woord. Misschien waren er wel roepstemmen die u niet loslieten. Maar hebt u ze toch weer van u afgeschud? O, besef toch dat eens de laatste roepstem komt en de laatste preek van uw leven. En dan, altijd nog buiten Christus en voor eigen rekening. Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. De Heere roept u nog, verhard u toch niet, maar laat u leiden. Wat denkt u van de Christus? Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Nu is het de tijd om de Heere te zoeken en te vinden. Nu klopt de Heere nog op de deur van uw hart. Maak er dan ernst mee. Morgen kan het te laat zijn. Bedenk toch dat het gaat om uw eeuwigheidsbelang. Straks, wie weet hoe spoedig is de genadetijd voorbij. Het is nog niet te laat. Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. Wat zijn ze gelukkig die acht mogen geven op de dag der zaligheid. Ja, dan gaan we vanuit de nood van ons leven tot God roepen. Dan wordt het ons tot droefheid dat we de Heere maar hebben laten roepen en nodigen. En dat we de dag der zaligheid zo hebben veracht. Daardoor komen we dan als een verloren zondaar op de knieën terecht met de bede. Is er dan, o groot ontfermer, is er voor een nare kermer, voor een schreier nog gehoor, is er nog een open oor? Zulke kermers worden door de Heere verhoord. In de welaangename tijd verhoort de Heere. In de dag der zaligheid helpt hij hen uit. Immers, in de welaangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Het woordje u staat hier met een hoofdletter. Want het gaat hier om Christus. Maar in Christus ook over allen die van hem zijn. De Heere verhoort en de Heere helpt in die welaangename tijd en in de dag der zaligheid om Christus wil. Als het oog mag opengaan voor de volheid in Christus, wat wordt er dan een zaligheid geproefd? Dan wordt het in de volle zin van het woord een dag der zaligheid. Als u met Simeon mag uitroepen, nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. En wanneer we mogen opwassen in de kennis en de genade van Christus, dan komt er meer en meer vastheid in de hoop op de zaligheid. Dan wordt Christus meer en meer onze hoop, onze vrede, onze blijdschap en onze zaligheid. En dan gaat het in hem naar de eeuwige zaligheid. Eerst nog een versje zingen. En wel Psalm 25 en daarvan de tweede, vierde en zesde vers. We noemen nu Psalm 25 en daarvan de tweede, vierde en zesde vers. Heere, en maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid leer, ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. En wat er verder volgt in het vierde en zesde vers van Psalm 25. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Deze tekst, luisteraars, lezen wij in Jesaja 53, vers 5. Jesaja leefde ongeveer 700 jaar voor de geboorte van Christus. Maar als we Jesaja 53 lezen, dan is het alsof Jesaja bij het lijden van Christus aanwezig is geweest. Over de eeuwen heen heeft Jesaja de lijdende borg gezien door de verrekijker van het geloof en van zijn profetische arbeid. Er zijn in de loop van de eeuwen verschillende Joden geweest die door middel van Jesaja 53 tot het christendom zijn gekomen. Zij ontdekten dat in het lijden van Christus Jesaja 53 op een wonderlijke manier is vervuld. Dit hoofdstuk zet ons midden in het lijdensevangelie. Jesaja spreekt hier over de werkelijkheid van onze zonde. Hoe zouden we over het lijden van Christus kunnen spreken, zonder over de zonde te spreken? Juist het lijden van Christus maakt ons de diepte van onze zonde meer dan ooit duidelijk. Wat hebben de zonden hem veel gekost? Jesaja noemt onze zonden allereerst onze overtredingen. Het woord voor overtredingen wijst op zonde als daar tegenover Gods wet. We staan schuldig tegenover de wet des Heren. Door de wet is de kennis der zonde. Als de Heere gaat werken in ons hart, dan krijgen we met die wet te doen. Leren we ons diep zondig kennen tegenover die wet. Geen gebod hebben we gehouden. Die wet moet ons vloeken. Hebben we zo onze overtredingen leren kennen. Jesaja spreekt ook over ongerechtigheden. Het is een woord waardoor de zonde wordt aangeduid als schuld. Door onze zonde staan we schuldig voor de heilige God. Die schuld moet betaald worden. Zelf kunnen we die schuld niet betalen. Als we gebracht worden op de school van de Heilige Geest, wordt dat diepe werkelijkheid in ons leven. Jesaja spreekt hier ook over de straf. Hebben we gezien dat de Heere ons straffen moet vanwege onze zonden? Zijn we die straf waardig geworden? Als de Heere gaat leren wat het betekent dat we vanwege onze schuld strafwaardig zijn voor God, dan leren we ook dat ook hartelijk toestemmen. We hebben die straf verdiend. Ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Het wordt onze diepe nood dat we door die zonde schuld van God gescheiden zijn. Kent u dat hongeren en dorsten naar een God tegen wie we gezondigd hebben? Hoe moet het dan ooit in orde komen tussen de Heere en mijn hart? Zie dan dit woord van Jesaja. Hij spreekt hier over de lijdende Christus. Hij werd om de woorden van deze tekst te gebruiken verwond, verbrijzeld en gestriemd. Het zijn woorden die de diepte van zijn lijden weergeven. Hij werd overdekt met bloed en wonden. Hij werd als graan verbrijzeld tussen de molenstenen van Gods toren. Hij werd gestriemd door de geestelslagen, maar daarenboven door de slagen van de geestel van Gods toren over de zonde. Hij die nooit zonde heeft gekend, nog gedaan, werd als de grootste der zondaren behandeld. Hij wilde staan in de plaats van zondaren. Hij wilde hun zondeschuld en hun straf op zich nemen. Daarom dat lijden, onbegrijpelijke liefde van de Vader, die zijn zoon daarvoor heeft overgehad. Onbegrijpelijke liefde van Christus, die zichzelf daarvoor heeft gegeven. Liefde, goddelijke liefde voor vijanden. Als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. hebben wij ons daarover al leren verwonderen. Wat is de vrucht van dat lijdenswerk? Jesaja spreekt hier over vrede en genezing. Vrede omdat hij de straf droeg die ik verdiende. Vrede door zijn bloed en wonden. Welke vrede? De vrede met God, dat wil zeggen dat het in Christus weer in orde komt, tussen die heilige God en de schuldige zondaar. Vrede, want er ligt niet meer tussen de Heere en mijn ziel. De schuld uw volks heb gij uit uw boek gedaan. Wat kennen we ervan? Door woord en geest leren Gods kinderen zichzelf veroordelen en aanklagen en de Heere rechtvaardigen, ook als zij hen voor eeuwig zou verstoten. Maar dan leidt Gods geest zulke zondaren ook tot de kennis van Christus. Het is een wonder als we een oog buiten onszelf leren slaan op de zaligmaker, zoals hij zich openbaart in het evangelie. Nog groter is het wonder als het geloof hem mag leren omhelzen, als een gegeven zaligmaker, als een geschonken zaligmaker, die ook mij gegeven is. O, dan is er ook genezing door zijn striemen. Een geloofsoog op de gestriemde borg doet ons de zonde haten en vlieden, doet ons verlangen zijn beeld te mogen dragen. Wat betekent het lijdensevangelie voor ons? De nodiging gaat nog uit van deze verwonde en verbrijzelde borg. Als onze zonde nooit is gaan drukken, dan hebben we geen behoefte aan hem. Maar nog is er plaats op de school van Gods genade. Heere, trek ook mij. Mag dat ons en uw bede zijn. Zingen we tot slot nog Psalm 89 en daarvan het 7e en 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En wat er volgt in het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Benoemde nu van Psalm 89, het 7e en 8e vers. delen we u nog mee dat er gelezen meditaties waren van dominee J.J. van Eckeveld.